Luisterfragment.
Ik heb iets algemeens verteld over het Romeinse Rijk, de staatsstructuur, dat er een keizer is en een senaat en dat soort dingen allemaal. Ik heb iets verteld over de crisis van de derde eeuw. Een crisis die klimatologisch aspect heeft, economisch aspect, sociale aspecten, financiële aspecten, inflatoren effecten, hygiënische en epidemische effecten. Alles wat verkeerd gaat, gaat in de derde eeuw verkeerd. Ik heb u ook kort verteld dat er met keizer Diocletianus eind derde eeuw een einde komt aan die crisis. Er stabiliseert iets. Vandaag wil ik iets vertellen over de opkomst van Constantijn. Hij is de grote erfgenaam van Diocletianus als voornaamste heerser over het Romeinse Rijk. Ik ga iets vertellen over dat verrotte visioen. Wat is dat nou? Mocht u het nog niet in de gaten hebben, het is een breuk met Diocletianus. En tot slot wil ik iets vertellen over een doorbraak van een vorm van christendom. De gedachte die achter dat woordje een christendom zit, is dat het christendom nooit heeft bestaan en ook nooit zal bestaan. Het is wat dat betreft niet heel anders dan het jodendom, waar twee joden samenkomen, bouwen ze drie synagogen. Het christendom is vanaf het beginste begin verdeeld geweest. Wat we wel zien gebeuren in de vierde eeuw is een doorbraak in de richting van een staatskerk binnen het Romeinse Rijk. Maar op dat moment zijn er ook christenen buiten het Romeinse Rijk die zich daar niks van aantrekken. Het conventionele plaatje dat u misschien kent van de zondagsschool, dat er ooit een zuiver oerchristendom is geweest en dat dat een beetje vertakt in allerlei varianten en variëteiten, dat is niet juist. Het is altijd een grote bende geweest. Voor ik daarmee begin, doen we echter even nog een samenvatting van de eerste drie delen. Ik zal het heel kort even doen. Ik vertelde u dat een van de bestuursmaatregelen van Diocletianus, en die is echt heel belangrijk voor ons verhaal, is dat hij het Rijk in vieren knipt. Wat is de pointe? Er zijn twee opperkeizers, die heten Augustus mag u zeggen, en er zijn twee keizares of caesars of kroonprinsen of hoe je het noemen wil. Heel concreet, Diocletianus is de opperkeizer en zijn hoofdstad is Nicomedia. De andere opperkeizer heet Maximianus en die resideert in Milaan of in Aquileia of in Rome. Of hij gaat eventjes naar Carthago, die zwerft een beetje rond, dat is Maximianus. Zij hebben dus allebei alvast een onderkeizer aangewezen. Diocletianus heeft een onderkeizer die Galerius heet. Die is verantwoordelijk voor de oostgrens. En Constantius, dat is de vader van Constantijn de Grote, en zijn hoofdstad is Trier. Dus we hebben hier vier mensen, vier gebiedsdelen, twee opperkeizers, twee onderkeizers. Elk heeft een eigen leger, elk heeft een eigen grenssector die die verdedigen moet. Een ander deel wat nog op te merken is dat elk van deze keizers, vier in getal, heeft een eigen pretoriaanse prefect. De keizer houdt zich een beetje met de openbare functies bezig en de legerdingen, terwijl de pretoriaanse prefect de lopende rechtszaken mee bezig is. Dus dat is gewoon het oordeel vellen in zaken die aan de keizer worden voorgelegd. De keizer heeft geen rechten gestudeerd. De keizer die kan schepen aanvoeren en legers aanvoeren. Dat is wat de keizer kan. En de feitelijke rechtspraak, dat laat hij dus over aan zijn pretoriaanse prefect. Dus wat dat betreft, er ontstaat een in vieren geknipt keizerrijk. Het voordeel van dit systeem is dat een competente generaal, die mag hopen dat hij als Caesar wordt aangewezen, mag hopen dat hij daarna doorgroeit naar opperkeizer Augustus. En zo neutraliseer je de kans dat er ooit oorlog uitbreekt of een burgeroorlog uitbreekt. Het is dus een systeem waarmee je getalenteerde bestuurders, schuine streep soldaten, bindt aan de monarchie door ze in feite een worst voor te houden. Van je kunt keizer worden als je niet in opstand komt. En dat blijkt helemaal zo slecht niet te werken.